Ezechiël 19, waar staat verder: hef gij een weeklage op over de vorsten van Israël en zeg, wat was uw moeder? Een leeuwin onder de leeuwen nederliggende. Zij bracht haar welpen op in het midden der jonge leeuwen. Zij toog nu een van haar welpen op. Het werd een jonge leeuw die leerde roof te roven. Hij at mensen op. Dit horen de volken van hem. Hij werd gegrepen in hun groeven. En zij brachten hem met haken naar Egypteland. Zij nu ziende dat zij in hopen was geweest, doch haar verwachting verloren was. Zo nam zij een ander van haar welpen, het welk zij tot jonge leeuw stelde. Deze wandelde steeds onder de leeuwen, werd een jonge leeuw en leerde roof te roven. Hij at mensen op. Hij bekende zijn weduwen en hij verwoestte hun steden, zodat het land en zijn volheid ontzet werd van de stem zijner brulling. Toen begaven zich de volken tegen hem rondom uit de landschappen en zij spreidden hun net over hem uit. In hun groeven werd hij gegrepen. En zij stelden hem in gesloten bewaring met haken, opdat zij hem brachten tot de koning van Babel. Zij brachten hem in vestingen, opdat zijn stem niet meer gehoord werd op de bergen Israëls. Uw moeder was als een wijnstok in uw stilheid, geplant bij wateren. Hij was vruchtbaar en vol ranken vanwege vele wateren, en hij had sterke roeden tot scepteren der heersers. En de stam van elke roede werd hoog tussen de dichte takken, en hij werd gezien door zijn hoogte met de menigte zijner takken. Maar hij werd door grimmigheid uitgerukt en ter aarde geworpen, en de oostenwind heeft zijn vrucht verdroogd, zijn sterke roeden zijn afgebroken en zijn verdroogd, het vuur heeft ze verteerd, en nu is zij geplant in een woestijn, in een dor en dorstig land. Daartoe is een vuur uitgegaan uit een roede zijner takken, dat zijn vrucht verteerd heeft, zodat aan hem geen sterke roede is tot scepter om te heersen. Dit is een weeklage en is tot een weeklage geworden. Tot zover. En dat was dan een klaaglied, dan wel twee klaagliederen van Ezechiël, want zo zou je het kunnen zeggen, waar het niet dat wij het meteen zouden moeten corrigeren en zeggen, het is niet een klaaglied van Ezechiël, maar het is een klaaglied van de Heer zelf. Maar bij nader inzien geldt dat ook voor de klaagliederen van Jeremia, uiteraard. Maar vandaar, het bestaan van het Bijbelboek Klaagliederen van Jeremia is de aanleiding om dit dan te noemen Klaagliederen van Ezechiël. In verband in principe met dezelfde zaken en in elk geval geschreven ook in dezelfde tijd. Wat wij niet zien in onze vertaling is dat het niet zomaar een klaaglied is, maar inderdaad een officieel een poëtisch werk. De ouderwetse wijze, het rijmt niet. Maar het is nou eenmaal zo met de klassieke gedichten. Het rijmt niet, maar er zit ritme in, is het idee. Vandaar dat in sommige Bijbels die zinnen ook ritmisch zijn ingedeeld, zal ik maar zeggen. Heb je daar zo een, of niet? Ja, kijk, daar kun je dat meteen in ieder geval nog aan zien.
Twee kolommen en dus deze
links. Nu is één kolom met netjes regel voor regel om te laten zien dat het een gedicht is. Ja, dat wil zeggen kunstig verdicht, maar zoals gezegd niet op rijm, maar op ritme. Maar dat is, dat was het oude gebruik. Ik mag dat wel persoonlijk eigenlijk. Maar goed, daar gaat het niet over. Dat aspect van het verhaal laten we maar liggen. Maar het moet dus inderdaad een gedicht dan wel een lied voorstellen. Op dezelfde wijze als de psalmen en inderdaad ook onder andere de klaagliederen van Jeremia. Maar dat even terzijde. Het heet dan ook precies zo. Hef je een weeklaag op, een klaaglied gewoon. Het is precies dezelfde term als in verband met Jeremia. Een klaaglied over Israël, uiteraard, dat lijkt me duidelijk. Want er wordt aan het begin meteen gezegd dat het zo is. Namelijk, hef een weeklaag op over de vorsten van Israël. Daarmee is het weliswaar toch een weeklagen over Israël als zodanig. Al moet ik dan zeggen dat het hier toch beperkt wordt tot wat er van Israël over was. Dat is zo mijn vaste uitdrukking in dat verband. Het is namelijk, betreft weliswaar Israël, maar dan alleen Juda. Want over Efraïm, de tien stammen, wordt natuurlijk hier al lang niet meer gesproken. Het gaat dus over het Joodse volk. Maar meer in het bijzonder gaat het wel degelijk over het Davidische koningshuis feitelijk. En daarom staat er ook over de vorsten van Israël. En de vorsten zijn dan degene die eventueel aanspraak kunnen maken op de troon. En daar gaat het dan ook prompt over in het schriftgedeelte. Wij hebben het daarover. In elk geval, klaaglied over de vorsten van Israël. Daarna wordt gevraagd, wat was uw moeder? En er komen twee antwoorden, namelijk één leeuwin. En daarna komt er een uitgebreide toelichting over hoe het met haar ging en met haar welpen enzovoorts. En daarna wordt nog een ander antwoord gegeven, dat is vanaf vers 10. Uw moeder was als een wijnstok. En vandaar het opschrift, zoals gezegd, komische opschrift boven het hoofdstuk, de leeuwin en de verdroogde wijnstok. Nou goed, ze stellen allebei dus gewoon hetzelfde voor in een bepaalde volgorde. Daarna stellen wij vast dat het noemen van de leeuw of de leeuwin in vers 2 natuurlijk rechtstreeks de verwijzing is naar Juda en daarmee het Joodse volk in het algemeen. Omdat in de zegeningen, omdat in de profetie over de stammen van Israël Juda inderdaad een leeuw genoemd wordt. Ik meen een jonge leeuw, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar wordt daar een leeuw genoemd? Dat is in Genesis 49, denk ik. En in laatste instantie vinden wij in Openbaring 5, vers 5, genoemd de leeuw uit de stam van Juda. En dan vind je dus het laatste Bijbelboek, de vervulling, uiteindelijk, van wat in het eerste wordt aangekondigd. En dan blijkt de leeuw niet Juda te zijn, het volk als zodanig, of de stam als zodanig, maar in het bijzonder het hoofd van die stam, het stamhoofd. En dat is uiteraard de Heer Jezus. En dat is de definitieve koning. En hij wordt dan ook als zodanig in Openbaring beschreven. Maar het mogen duidelijk zijn dat de leeuw in dit verband, dus in dit hoofdstuk, wel degelijk de verwijzing is, niet zozeer naar Israël, maar meer in bijzonder naar Juda, maar vervolgens naar het koningshuis van Juda. En de eventuele erfgenamen daarvan, daar hebben we het daarna wel weer over. Tussen haakjes wijs ik maar even op de vreemde termen. Er wordt gesproken over een leeuw en daarna over een jonge leeuw. En als u verder in de Bijbel leest, in het Oude Testament, vindt u de oude leeuw en de oudachtige leeuw. En nog zo wat van die termen. Dat is niet omdat er van die eigenaardige bijvoeglijke naamwoorden gebruikt worden. Maar er worden 5 verschillende zelfstandige naamwoorden gebruikt ter aanduiding van een leeuw. Er zijn wel 5 verschillende woorden voor. En de vertalers hebben het opgelost door het onderscheid te maken via het toevoegen van bijvoeglijke naamwoorden. Maar het blijft in alle omstandigheden gewoon een leeuw. En ook al staat hier in het midden der jonge leeuwen, dat is ook gewoon in het midden der leeuwen. Maar vooruit. Maar er zijn zoveel woorden voor. Hetgeen ons doet vermoeden, en dat zal ongetwijfeld terecht zijn, dat leeuwen bepaald geen zeldzaamheid waren in de oude tijd in Palestina. Dat is vaak zo. Hoe meer woorden voor een en hetzelfde, hoe meer betekenis het begrip als zodanig geeft, hoe belangrijker het is, zal ik maar zeggen. En dus leeuwen waren nogal gewoon in Palestina. Inmiddels niet meer. En officieel is dat sinds de dagen van de kruistochten. Want die kruisridders hebben zich bezig gehouden met het uitroeien van leeuwen. De leeuwenjacht. Zo is dat gegaan. En nu zijn ze er dus niet meer. Maar ik vind het wel aardig, dat gegeven in zichzelf. Omdat feitelijk, dat zal u bij het lezen wel ontgaan zijn. Zo gaat dat zeker als je het voor het eerst leest. Maar de strekking van het hoofdstuk is dat inderdaad dat huis van David op een of andere wijze dan toch uitstierf. Dus de eerste betekenis toch van wat hier gezegd wordt in deze beide klaagliederen eigenlijk. Maar daar kom ik op terug, want u en ik weten natuurlijk dat het niet echt uitgestorven is. Maar de indruk wordt hier wel degelijk gewekt. Daar hebben we het dus ook nog over. Nou goed. Er is trouwens een uitspraak ergens in Job waar alle 5 woorden ter aanduiding van de leeuw achter elkaar gebruikt worden. Dus dat is dan, ik weet niet, Job 5 geloof ik of zo, maar ik weet het uit mijn hoofd niet. Maar ik denk ook niet dat het zo belangrijk is. Zij waren er wel, moeten meteen trouwens aan toevoegen dat leeuwen, u weet het hè, verscheurende dieren, daar wordt altijd van gezegd dat ze voor de mens niet gevaarlijk zijn, omdat ze geen mensen eten. Waarna onvermijdelijk ons antwoord altijd is, dat weten wij wel, maar weten zij dat ook? Goed. En in de praktijk is die vraag niet helemaal ten onrechte. Want er zijn leeuwen die dat inderdaad niet weten. Dat is heel bekend gegeven. Dat geldt voor de meeste wilde dieren trouwens. Soms jagen ze wel degelijk op mensen en doden ze. Maar het is hoogst ongebruikelijk. Maar als ze het doen, dan wordt er meteen ook jacht op ze gemaakt door de mens. Dat wil zeggen, mensen hebben geen probleem met leeuwen in het land. Maar als ze één keer een mens aanvallen, dan moet je van ze af, want dat blijven ze doen daarna. Ja, zo is dat nou eenmaal. Bovendien, het is bekend dat leeuwen heus bij gelegenheid wel eens een ander soort prooi kiezen dan ze van nature zouden doen. Er zijn soms omstandigheden na, maar het vreemde is dat als wilde dieren eenmaal een mens te pakken hebben gekregen, dan geven ze daar kennelijk de voorkeur aan vanaf dat tijdstip. Dat is echt waar. En dan moeten ze dus gevangen worden, want dan zijn ze een gevaar. Leeuwen, tijgers zijn legendarisch ook daarom. Dan zijn het man-eaters, man-killers enzovoort. Dan moeten ze gedood worden, menseneters. En zo worden ze hier ook genoemd. De bijzondere, die leeuwen die hier dan aan de orde komen. Twee van haar jongen namelijk. Want er staat, wat is uw moeder? Dat is dus gewoon het Joodse volk. In vers 2, een leeuwin. Want anders kan ze geen jongen krijgen, dus is het een leeuwin. Onder de leeuwen nederliggende, het wil zeggen te midden van eventuele andere volkeren dan wel de koningshuizen of wat er vandoor moet gaan van andere volken. Want ik heb al vaker gezegd, het verschil tussen een koninkrijk en de koning van het rijk wordt in de Bijbel maar zelden gemaakt. Speelt geen rol van betekenis. Het is namelijk hetzelfde eigenlijk. En hier vind je dus de leeuwin te midden van de leeuwen. Het is gewoon het koninkrijk te midden van de koninkrijken. Dan wel het Davidische huis te midden van andere koningen en hun rijken. En van haar staat, zij bracht haar welpen op in het midden der jonge leeuwen. Leeuwen dus gewoon weer, hè, dat die bijvoeglijke naam worden. Nou ja, dat maakt me weinig uit. En dan staat er in vers 3, zij toog nu een van haar welpen op. Dat wil zeggen, een van die welpen groeide op, was het idee. En dan staat er, het werd een jonge leeuw die leerde roof te roven. En daarna of als aanvulling dan wel als toelichting, want dat weet ik niet zeker, staat er, hij at mensen op. Hij liet er niks van over als je het zo leest, hè, dat ze op. Nou goed. Maar in ieder geval, wat was een menseneter, is de gedachte. Met als consequentie, vers 4, dit horen de volken van hem. Hij werd gegrepen in hun groeven. En de groeven is gewoon een val, hè, waarin de leeuw gelokt wordt. Want zo doet men dat, bij voorkeur met een val. Klassieke manier om de grotere wilde dieren te vangen. In een val. En zij brachten hem met haken naar Egypte. En u weet hoe het zit met haken. Lange stokken met haken, daar hebben ze het beest mee vast. Maar houden ze hem ook tegelijkertijd mee op afstand. Als de politie een wilde hond, een valse hond moet vangen, doen ze het nog steeds zo. Lange stok met een luster aan, een soort halsband die ze hier vandaan kunnen aantrekken. Dan hebben ze het beest vast. Zo werkt dat, hè. Van oudsher, klassieke methode. En die val, dus voor alle goede orde, dus een valkuil dus, hè. Men graaft een kuil, overdekt het met takken en weet je veel wat. En men lokt het beest eroverheen en dat is het dan. De kuil. En bij voorkeur worden ze daarin bewaard. En tot onze dagen, nou vandaag weet ik het niet meer, maar tot voor kort leeuwen zaten altijd, ook in dierentuinen dikwijls, in een kuil. De leeuwenkuil. In de dagen van Daniel was dat in elk geval of zo, ja. Goed. Maar het beest werd gegrepen in hun groeven en zij brachten hem met haken naar Egypteland. Waarover dat gaat, wel, de vraag moet zijn, wie is deze jonge leeuw die vals was, zal ik maar zeggen, mensen at en gevangen werd. Dat is niet zo moeilijk, omdat we er hierna nog in hebben, moeten we een keuze maken. Maar het is kennelijk Joas. Ik kan niet missen, want er staat van hem, ze brachten hem met haken naar Egypteland. En dat moet dus geweest zijn nog voor de Babylonische ballingschap. Want in die dagen van de opkomst van het Babylonische Rijk bestond er een groot rijk in het zuiden, namelijk dat van Egypte. En zoals het altijd was, Israël lag daar precies tussenin, op de route van Egypte naar Babel. Zo was het nog eenmaal. Als de Babyloniërs tegen Egypte optrokken, kwamen ze vanuit het noorden Palestina binnen en dan langs de kust, de weg naar het zuiden enzovoort, via Megiddo, ja, inderdaad. naar het zuiden en en passant even Jeruzalem innemen, dan door naar Egypte. En als de Egyptenaren optrokken tegen Babel, dan kwamen ze vanuit het zuiden Palestina binnen, namen in het voorbijgaan Jeruzalem in en gingen weer door naar Babel, naar het noorden. Want zo liep de route nou eenmaal. Hoe was dat? Maar dit is nog van voor die tijd. In elk geval, zij brachten hem met haken naar Egypteland. Dus de wegvoering van Joas in de tijd door farao Necho. Ik gebruik maar de Bijbelse namen, want ik denk niet dat het zinnig is om meteen in te gaan op de geschiedenis van die volken enzovoort. Het heeft met dit Bijbelverhaal, Bijbelsgeschiedenis hier, niet zoveel van doen. In elk geval, wij vinden het verhaal vermeld in 2 Koningen 23, staat er geloof ik ook keurig bij. 2 Koningen 23. Het zijn meestal geen bekende geschiedenissen, dus ik ben min of meer gedwongen ze op te zoeken. Dat is vers 31. Waar het gaat om Joas, de zoon van Josia, koning Josia. En Josia is beroemd, omdat in zijn dagen, zeggen wij dan, de kerkhervorming plaatsvond. Hè? Maar dan toegepast op het Joodse volk. Namelijk in de dagen van Josia was er sprake van een reiniging van de tempel. Het terugvinden van Bijbelse boeken. En in ieder geval kennelijk de boeken van Mozes. Met als gevolg niet alleen de verdere reiniging van de tempel, maar ook de viering van het paasfeest in de tijd. Kortom, Josia was de koning die het land als het ware terugbracht tot de Heere. Maar het was wel voor het laatst. Want na zijn dood werd Josia opgevolgd door Joas, zijn zoon. In vers 31... Nou, in vers 29 trouwens is sprake van farao Necho. In zijn dagen toog farao Necho, de koning van Egypte, op tegen de koning van Assyrië. Daar heb je het nou, dan komen ze dus door Israël, hè? Dat is het probleem. En de koning Josia toog hem tegemoet en hij doodde hem te Megiddo als hij hem gezien had. Dat wil zeggen, Josia werd gedood, hè? En dan vers 30, en zijn knechten voerden hem dood op een wagen van Megiddo en brachten hem te Jeruzalem en begroeven hem in zijn graf. En het volk des lands nam Joas, de zoon van Josia, en zalfden hem en maakten hem koning in zijn vaders plaats. De typologie van Josia ga ik nou maar niet op in, want het gaat nou gewoon om zijn zoon Joas, van wie staat in vers 31 dat hij was 23 jaar oud. Toen hij koning werd en hij regeerde volle 3 maanden te Jeruzalem. Jawel, 3 maanden te Jeruzalem. Nou goed, zijn moeder wordt genoemd. Maar daar gaat het me verder niet over. Maar van hem staat in vers 32. Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Naar alles wat zijn vaderen, nou ja, grootvaderen dan. Naar alles wat zijn vaderen gedaan hadden. Doch farao Necho liet hem binden te Ribla in het land van Hamat. Opdat hij te Jeruzalem niet regeren zou. En hij legde het land een boete op van 100 talenten zilvers en 1 talent gouds. Want zo gaat dat. Land wordt onderworpen en dan moeten we dus belasting betalen. Vreemd genoeg, want wij zijn al jaren een vrij land hier in Nederland. Het zou je gedacht zijn hoeveel belasting wij moeten betalen. En daarom worden we ook nooit meer veroverd. Want de veroveraar zou de belasting moeten verhogen. Dat is volstrekt onmogelijk natuurlijk. Hè? Maar vooruit, laat me zitten. En dan vers 34, ook maken farao Necho Eliakim, de zoon van Josia, een andere zoon van Josia dus, koning in de plaats van zijn vader Josia en veranderde zijn naam in Joachim. Ze heette allemaal Josia, Joachim, Joachim, Eliakim enzovoort. Ik kan ze nooit uit elkaar houden. Ik moet altijd een briefje bij hebben van wie is wie. En dan dikwijls krijgen ze toch nog weer andere namen. Ik vind het verschrikkelijk lastig. Maar het is dus nog voor de dagen dat de Babyloniërs voor Jeruzalem kwamen. Het scheelt niet veel, het was maar 1 jaar of 3. Maar zo was het nou eenmaal. In elk geval, deze Joas werd weggevoerd naar Egypte. Staat dan verder in vers 34. Hij maakte Eliakim, de zoon van Josia, koning in de plaats van zijn vader Josia en veranderde zijn naam in Joachim. Maar Joas nam hij mee en hij kwam af in Egypte en stierf al daar. De Joas werd tot koning gemaakt in de tijd. volgens vers 30, door het volk. Het was niet de oudste zoon van Josia overigens, maar door het volk werd hij tot koning gemaakt. Maar vervolgens was Necho het er niet mee eens, farao Necho. Dus die nam hem gevangen, nam hem mee naar Egypte en daar stierf hij. En dat is waar het om gaat. Het is precies wat in Ezechiël 19 vers 3 en 4 beschreven wordt. En het betekent dat op een of andere wijze dus de geschiedenis van Juda zou eindigen in Egypte. Het is namelijk wel degelijk een profetische aangelegenheid. Want als het er nou helemaal over gaat, naar Bijbelse maatstaven is de geschiedenis van het Joodse volk in der tijd, na de dagen van de eerste komst van Christus, zoals wij dat noemen, geëindigd officieel in Egypte. Daar weten wij weinig van, omdat de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament niet vermeld staan, alleen maar worden aangekondigd. Maar in Deuteronomium 28 werd het al aangekondigd door Mozes. En er wordt aangekondigd dat ooit een keer wat van Israël over was, ga dan maar liggen. Dat ooit een keer wat van Israël over was, weer terecht zou komen in Egypte, zodat de geschiedenis van Israël niet alleen begint in Egypte, maar daar ook eindigt. Dus Deuteronomium 28, het laatste vers geloof ik, ja, vers 68. De Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten, tot dienstmaagden. Maar er zal geen koper zijn. Of gewoon, en er zal geen koper meer zijn. Er zouden namelijk wel degelijk kopers zijn, aanvankelijk. Totdat iedereen al enige Joodse slaven had. En toen was de markt verzadigd, zo heet dat. De slavenmarkt, wel te verstaan. En wij zouden niet weten, waar het niet dat die gebeurtenissen uiteindelijk beschreven zijn geworden door Flavius Josephus, die in die dagen leefden, de val van Jeruzalem in het jaar 70 meemaakte enzovoort. Vele Joden zijn gevlucht toen het land uit voor de Romeinen, inderdaad naar Egypte. Maar kant konden ze anders op. En verkochten zichzelf daar als slaven in Egypte, en dat is natuurlijk bijzonder cynisch eigenlijk, omdat precies in de slavernij in Egypte de geschiedenis van het volk begonnen was. Dat is het idee. En daar vinden we een verwijzing naar, denk ik, in de wegvoering van Joas door de farao, die Joas wegvoerde terug naar Egypte. Overigens voeg ik er dan aan toe, want dat heb ik al eerder gezegd ook, dat in de dagen van de Babylonische ballingschap de geschiedenis tot op zekere hoogte daar ook eindigt. Want het volk werd dan weliswaar weggevoerd naar Babel, voor zover het niet omkwam, maar wat overleefde kwam inderdaad in Egypte terecht. Niet dat het daar veilig was, dat is een ander verhaal. Maar we hebben erover gesproken naar aanleiding van Ezechiël hoofdstuk 17, Jeremia enzovoort en nog zo. Enige anderen kwamen wel degelijk in Egypte en daar houdt het Bijbelverhaal weer op. In werkelijkheid ging het verhaal natuurlijk verder, maar daar weten we dan verder weinig van. Maar deze uitspraken uit Ezechiël 19 zijn dus inderdaad over de wegvoering van Joas naar Egypte. We vinden nog zo'n uitspraak trouwens, maar die ligt niet zo voor de hand. Maar die vinden we in Jeremia 22. Jeremia, in dezelfde tijd van die andere profeet dus, hè? Jeremia in en rond Jeruzalem en Ezechiël onder de ballingen in Babel. En Jeremia spreekt over iets dergelijks. Daar vinden we namelijk, nu ik hier toch ben, aan het eind van Jeremia 21. Dan wil ik zeggen, dan in Jeremia 21 vinden we de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar. Dat staat erboven, dus dat is makkelijk op te lezen. Maar daarna vanaf vers 11, een profetie over het huis van David. En daarvan staat dan in vers 14, en ik zal over jullie de bezoeking doen naar de vrucht uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal een vuur aansteken in haar woud, dat zal verteren al wat rondom haar is. En dat gaat over het Davidische koningshuis. Waarbij de indruk gewekt wordt dat het inderdaad zal uitsterven. Nog niet wegslaan. Dat indruk gewekt wordt dat het zal uitsterven op dezelfde wijze als in Ezechiël 19. Want dat hoofdstuk eindigde met dezelfde uitdrukking. Daartoe is een vuur uitgegaan uit een roede zijn ranken dat zijn vrucht verteerd heeft. Zodat aan hem geen sterke roede is tot scepter om te heersen. Dat wil zeggen verterend vuur. In Jeremia 21 door het bos, om zo te zeggen, door het woud. Maar in Ezechiël 19 door de wijnstok. Maar met dezelfde strekking. En in beide gevallen wordt op zijn minst de indruk gewekt dat het Davidische huis zal worden uitgeroeid. Daarna zeggen wij, maar dat is niet zo. Nee, maar dat weten wij. Maar weten de Joden dat ook? Ja, die weten alleen dat het Davidische huis is uitgestorven. Althans niet meer aanwijsbaar is. Met als gevolg dat men dus de gedachte dat de Messias lijfelijk zou moeten voortkomen. De Messias, de persoonlijke Messias zeg ik in verband met Wijnheb. Dat de persoonlijke Messias moet voortkomen uit David. Ja, die gedachte die staat, hebben ze heel ver weggeschoven. En daar houdt men liever helemaal niet aan vast, omdat het natuurlijk niet kan. Want er is geen huis van David meer. Of je moet iemand ineens promoveren tot huis van David. Maar dat is natuurlijk niet echt een eerlijke methode. Toch? En dat heeft het dus mede. Het heeft mede voeding gegeven aan het idee dat er niet zoiets als een lijfelijk en persoonlijke Messias zou komen. Dat is wat Weinreb namelijk feitelijk geloofde. Dat dringt bij de meesten niet door die zijn boeken lezen. Maar niettemin is het wel zo. Weinreb geloofde niet in een persoonlijke Messias. Weinreb zei gewoon iedereen kan de Messias zijn. Iedereen is een Messias op dezelfde wijze. Ik heb de uitdrukking van hem. Op dezelfde wijze als ook in ieder van onze fariseeën schuilt. Zo schuilt ook in ieder van onze Messias. En als je dus zegt. Maar Jezus van Nazareth is de Messias. Dan zei hij ja. Maar als je gezegd zou hebben, u zelf, Weinreb, u bent de Messias, had hij ook gezegd, ja, maakt hem namelijk niks uit. Omdat hij niet geloofde in een persoonlijke Messias. Ik zeg het met opzet, omdat omdat dat velen ontgaat dan, hè. Nou goed, laat me zitten. Maar inderdaad, dat koningshuis, dat zou op een of andere wijze toch verdwijnen, is het idee. Als ik genoeg tijd heb, kom ik er vanzelf wel op terug. Maar we zouden het hebben over Jeremia 22. Het gaat om de samenhang van deze uitspraken hier in Jeremia 21 en 22. En de uitspraken van Ezechiël 19 uit dezelfde tijd. In Jeremia 22 krijgen we dan vervolgens nog steeds iets over het koningshuis van David. Alleen dan staat er in vers 10 van Jeremia 22, weent niet over de doden en beklaagt hem niet. Weent vrij over dien die weggegaan is, want hij zal nimmer meer wederkomen dat hij het land zijner geboorte zie. Want zo zegt de Heere van Salem, de zoon van Josia, de koning van Juda. Maar het is Joaas. Alleen hier heet hij voor de gelegenheid Salem. Waarom ontgaat mij, zal wel samenhangen met de betekenis van die naam. Maar het is Joaas. Dat weet ook iedereen. Iedereen niet. Maar degenen die zich mee bezighouden weten al. De Salem is dezelfde als Joaas. Dit schijnt zijn natuurlijke naam te zijn. Salem. Naam van zijn geboorte zal ik maar zeggen. Als ze koning worden krijgen ze dikwijls een andere naam. Dat is erg verwarrend veelal. Hè? Maar vooral in die dagen gebeurde dat zoals ik al zei. Ik heb het nog niet eens gehad over Zedekia. Die heette Matanja. Maar dat wordt Zedekia genoemd bij zijn troonsbestijging. Nou, Salem wordt dus Joahas. Want zo zegt de Heere van Salem, de zoon van Josia, koning van Juda, die in de plaats van zijn vader Josia regeerde, die uit deze plaats is uitgegaan, Jeruzalem, hij zal daar nimmer meer wederkomen. Maar in de plaats waarheen zij hem gevankelijk hebben weggevoerd, zal hij sterven en dit land zal hij niet meer zien. En dat was dus Egypte waarheen hij werd weggevoerd. Als een vooruitgrijpen op hoe het in die dagen binnen enige decennia zou aflopen met wat er van Israël over was. Een deel althans zou uiteindelijk terechtkomen in Egypte. Maar ook dat ziet vooruit naar wat gebeurd is, laten we dan maar zeggen, in de dagen van Flavius Josephus. Rond het jaar 70 van onze jaartelling. Het eindigt in Egypte in slavernij. Maar waar Egypte gewoon een beeld is van de wereld als zodanig, de volkeren in het algemeen in de macht van Satan, want daar komt het op neer. Daar is meteen een uitbeelding van de verstrooiing van Israël onder alle volkeren in heel de wereld. Waarvan Egypte een beeld is en zo is het tot in onze dagen. Nou goed. Terug naar Ezechiël 19 dan. Waar we dan terechtkomen bij vers 5. Zij nu ziende. En die zij is de leeuwin. Het Joodse volk dus feitelijk, hè. Zij nu ziende dat zij in hopen was geweest, doch haar verwachting verloren was. Er was geen hoop meer, want Joahas was verdwenen. Zo nam zij een andere van haar welpen, het welk zij tot jonge leeuw stelde. Iemand anders werd dus koning in de plaats van Joahas. En dat wordt dan Jojachin. Nee, het eerst ook anders, maar daar gaat het me allemaal niet om. Jojachin. Jechonias, of zelfs Gonia, wordt hij bij gelegenheid genoemd. Gonias heet hij, geloof ik, in Matthäus, als ik me goed herinner. Want daar wordt hij genoemd in het veronderstelde geslachtsregister van de Heer Jezus. Ik zeg nooit geslachtsregister daar, omdat het dat niet is en omdat je dan meteen op het verkeerde been staat. Want daar zit hem dan net de clue ook van dit verhaal in Ezechiël 19. Daar heb ik het nog over. Maar het gaat over Jechonias. Wij vinden zijn geschiedenis in 2 Koningen 24. Ik denk dat ik het eerst maar even lees, want daar wordt het een stuk makkelijker van. 2 Koningen 24. Daar waren we toch al. In 23 waren wij. Nu komen wij in 24. Want de gedachte is dat aanvankelijk Nebukadnezar optrekt tegen Juda, zo staat het er ook. In de eerste verse van 2 Koningen 24, dat is de gelegenheid waarbij ook David en zijn vriend, of Daniel en zijn vrienden werden weggevoerd naar Babel. Dus de eerste verovering van Jeruzalem, maar dat is nog niet de ballingschap. Ik blijf het elke keer herhalen, ik krijg nog regelmatig vragen over, zelfs over de telefoon. Iedereen die dan zich verdiept in de Bijbelse tijdrekening, dat is een hobby van tegenwoordig, die struikelt daarover. Hoe zitten nou die ballingschappen? Komt die aan 70 jaar ballingschap? Dan zeg ik, waar staat al 70-jarig ballingschap? Ja, dat weten ze ook niet. Dus ja, die bestaat namelijk helemaal niet. Dus vandaar. In 606 was de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Met de wegvoering van Daniel en zijn drie vrienden. En daar bleef het dan bij. Nou goed. En uiteindelijk wordt sinds die dagen Jojachin koning van Juda. Daarover lezen wij vanaf vers 8. Van 2 Koningen 24. Jojachin was 18 jaar oud toen hij koning werd. En regeerde 3 maanden. Jawel. 3 volle maanden, denk ik dan weer. 3 maanden in Jeruzalem. En de naam van zijn moeder wordt ook vermeld. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren naar alles wat zijn vader gedaan had. Nou ja. En dan te die tijd togen de knechten van Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem. En de stad werd belegerd. Voor de tweede keer dus, hè. Is dit. En dat is niet meer in 606 voor onze jaartelling. Ik gebruik maar de klassieke, ik bedoel de traditionele jaartallen. 606, zo staat het in de tabel. Maar dit is 598, dat is 8 jaar later. En daar begint namelijk de ballingschap. De tweede verovering van Jeruzalem. En pas in de dagen daarna komen we terecht in de dagen van Jeremia en Ezechiël enzovoorts. Die profetieën die we onder handen hebben. Terwijl de ballingschap al lang begonnen was. En Ezechiël bevindt zich onder de ballingen. En Jeremia bevindt zich onder degenen die nog in Jeruzalem zijn. Er is nog wat overgebleven, maar het grootste deel van het volk is vanaf deze dag in ballingschap. Nou goed, vers 10. Te der tijd togen de knechten van Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en de stad werd belegerd. 598 dus. Zelfs kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen de stad als zijn knechten die belegerden. Dat wil zeggen, de baas was er zelf bij, is het idee, hè? En toen ging Jojachin, de koning van Juda, uit tot de koning van Babel. Hij en zijn moeder en zijn knechten en zijn vorsten en zijn hovelingen. Hele optocht, staat uit. En de koning van Babel nam hem gevangen. In het achtste jaar zijn regering. En hij bracht van daaruit al de schatten van het huis des heren. En al de schatten van het huis des konings. De vraag is altijd, en was de Ark des Verbonds daarbij of niet? Ik zeg altijd, je moet van goede huizen komen om te kunnen waarmaken dat de Ark des Verbonds daar niet bij was. Maar stel nou, je bent van plan om, of je hebt de gelegenheid, laat ik het zo zeggen, je hebt alle gelegenheid om de tempel te beroven. Je mag één ding meenemen, wat neem je dan mee? Ja, het Ark des Verbonds natuurlijk. Al was het maar om de Joden te vernederen. Hè? Toch? Dus ik geloof niet dat het ding nog ergens zwerft. Lijkt me zeer, maar dan ook zeer onwaarschijnlijk. Mede op typologische gronden, maar dat is natuurlijk nooit een goede grond. Maar ook om typologische redenen. Het is een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Die is er niet meer. En die zou verdwijnen uit Jeruzalem, waarover Ezechiël spreekt. Weet u nog? Ezechiël 1 en 10 en 11. Uiteindelijk, de heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem, uit de tempel. En werd voor het laatst gezien op de Olijfberg. Dat is een beeld van de eerste komst van de Heer Jezus. Verdween uit Jeruzalem, laatst gezien op de Olijfberg. Dat betekent de heerlijkheid des Heren verdwenen is. En ik denk, in die dagen. En het past het beste op de Ark des Verbonds. Daarna, denk ik, al laten ze ons ook een foto van het ding zien, betekent niks. Want hoeveel kopieën, hoeveel modellen denkt u dat men in de loop der jaren van de Ark des Verbonds gemaakt heeft? Hè? Al was het maar voor de filmzuster. Ja, inderdaad. Dat vind ik ook een goeie. Ja, dat zegt dus allemaal niks. Maar goed, al de schatten van het huis des Heren en de schatten van het huis des Konings. En hij hiel alle gouden vaten, instrumenten af, versieringen, die Salomo, de koning van Israël, in de tempel des Heren gemaakt had, gelijk als de Heren gesproken had. En hij voerde gans Jeruzalem weg, mitsgaders al de vorsten, Jeruzalem zelf niet, maar de inwoners uiteraard, hè. Voor degenen die de Bijbel letterlijk nemen. Hij voerde gans Jeruzalem weg, mitsgaders al de vorsten. En alle strijdbare helden, 10.000 gevangenen en alle timmerlieden en smeden. Niemand werd overgelaten dan het arme volk des lands. Daar had Jeremia dus mee van doen in zijn dagen. Het arme volk des lands. Onderlaag van de maatschappij. Hoe heet zoiets tegenwoordig eigenlijk? Nou goed, zo voerde hij Jojachin weg naar Babel. Mitsgaders des konings moeder en des konings vrouwen en zijn hovelingen, daartoe de machtigen des lands, bracht hij gevankelijk van Jeruzalem naar Babel, en alle kloeke mannen tot 7.000, en timmerlieden en smeden tot 1.000, en alle helden die ten oorlog geoefend waren, deze bracht de koning van Babel gevankelijk naar Babel. Dat is dus de ballingschap. En de koning van Babel maakte Matanja, de oom van Jojachin, koning in plaats van hem en veranderde zijn naam in Zedekia. Dit heeft onder andere tot gevolg dat oom Zedekia niettemin in andere schriftplaatsen genoemd wordt als de zoon van Jojachin. Het was zijn oom, niettemin wordt hij zijn zoon genoemd. En dat is niet een misverstand, dat is de betekenis van het woord zoon. Hij werd namelijk zijn erfgenaam. Oom Matanja werd de opvolger op de troon van Jojachin. Hij was wel een generatie ouder, maar vooruit. Hij werd zo, de zoon, vind ik een prachtige illustratie. Nou, dat was het dan. Daarna hebben we Zedekia als koning tot aan de derde verovering van Jeruzalem. Maar bij die gelegenheid werd Jeruzalem verwoest en verbrand enzovoort. En dat is waar deze profetieën in Ezechiël steeds over spreken. Maar van belang is inderdaad dus dat wij dit schriftgedeelte kennen. Dat we weten wanneer die ballingschap begon. Wat de functie was van Jechonia. Jechonia was de laatste koning van Israël voor de ballingschap. Daarna kwam er nog één, maar die was niet eens daarna eigenlijk. Hij was zelfs een generatie terug. Jechonias was dus de laatste en de jongste, om zo te zeggen, de laatste generatie althans op de troon van David. En in dat verband wordt hij dus enige malen in de schrift genoemd. Daarna moet ik van noodzaak ook even aanhalen 2 Kronieken 36, want daar vindt u hetzelfde verhaal eigenlijk. 2 Kronieken 36. Vanaf vers 9, 8 jaren was Jojachin oud als hij koning werd en regeerde 3 maanden en 10 dagen. Jawel, 3 maanden en 10 dagen. Het andere verslag was 3 maanden, dus 3 maanden en 10 dagen. De andere werd gewoon afgerond tot maanden. En hier gaat het tot op de dag nauwkeurig. Geen enkel probleem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, en met de wederkomst des jaars zond de koning Nebukadnezar heen en liet hem naar Babel halen met de kostelijke vaten van het huis des Heren. En hij maakte zijn broer Zedekia koning, zijn broeder staat er. Dat betekent gewoon van dezelfde familie, dus in dit geval, hè. Leuk, hè? Hier is die broeder. Van dezelfde familie, of iets krapper, mede erfgenaam van dezelfde troon in dit geval dus. Dat kan, maar het was zijn oom. Maakte zijn broeder Zedekia koning over Juda en Jeruzalem. En daarna nog een klein stukje. Zedekia koning van Juda en dan de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Aan het eind van het verhaal. Daarna, in dat verband, heb ik een heel belangrijke schriftplaats. Dat is die van Jeremia 22, als ik me goed herinner. Daar waren we al even vanwege de profetie over Salem. Jojachin, Joas bedoel ik, Joas. En daarna hebben we nog uitspraken over Jechonia. Vanaf vers 24. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ofschoon Jechonia. Hij heette Jechonia, maar de naam Jehovah wordt hier van zijn naam afgehaald. Dan hou je alleen Jechonia over. Ofschoon Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand, zo zal ik u toch vandaar wegrukken. En ik zal u geven in de hand dergenen die uw ziel zoeken, en in de hand dergenen voor welker aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en daarmee in de hand der Chaldeeën. En ik zal u en uw moeder, die u gebaard heeft, uitwerpen in een ander land waarin gij lieden niet geboren zijt, en daar zult gij sterven. En in het land naar het welk hun ziel verlangt om daar weder te komen, daarheen zullen zij niet wederkomen. Is dan deze man Jechonia een veracht verstrooid afgodisch beeld? Of is hij een vat waaraan men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja weggeworpen in een land dat zij niet kennen? O land, 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 hoort des Heren woord. En let nou op hoeveel nadruk gelegd wordt op wat nu volgt. O land, 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 hoor des Heren woord. Zo zegt de Heren, schrijf dezezelfde man kinderloos. Had hij geen kinderen dan? Die had hij wel, ja. Enige zoon, dat wordt ook bij gelegenheid genoemd. Ik weet zo gauw uit mijn hoofd niet waar, maar in de Bijbel wordt het ook genoemd. Maar ze worden mee weggevoerd naar Babel. Dat in elk geval. Dat is trouwens uit de ongewijde geschiedenis nog bekend dat dat gebeurd is. Maar als hier staat, schrijft dezezelfde man kinderloos, dan betekent het dat in ieder geval de familie van Jechonias is uitgestorven. En hoewel hij zonen gehad heeft, die hebben kennelijk geen kinderen gehad of zoiets. Ze hebben gevangen gezeten, ik meen wel 36 jaar, in Babel. De hele familie zijn daar gestorven. Maar er staat uitdrukkelijk, schrijft dezezelfde man kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. En ik denk dan, hoeveel argumenten of schriftplaatsen wil je nog meer hebben dan eigenlijk, waaruit moet blijken dat hiermee het koningshuis van David, althans dit koningshuis van David, uitlopend in Jechonia, uitsterft. Geen kinderen meer. De lijn houdt gewoon op. En dat is in overeenstemming met wat we er straks al gelezen hebben, twee hoofdstukken eerder, in de laatste verzen van Jeremia 21... Ik zal een vuur aansteken in haar woud, dat zal verteren al wat rondom haar is. En daarboven staat profetie over het koningshuis. Het zou verdwijnen namelijk. Het zou omkomen, het zou uitsterven, het zou kinderloos zijn. Niemand van zijn zaad zou voorspoedig zijn, zitten op de troon Davids en zou nog heersen in Juda. Staat er. Toch, enige verzen verder staat, in vers 5 van Jeremia 23. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Waar komt hij dan vandaan? Hij stamt niet af van Jechonias in elk geval. Want die zou kinderloos zijn en niemand van zijn zaad zou ooit op de troon van David, dan wel de troon van Juda, zitten. Hebben jullie dat tot zover? Dat betekent dus dat de Heer Jezus op een of andere wijze wel van David afstamt, maar niet van deze lijn, deze tak van de familie. Waarna dus automatisch de vraag wordt, en was er nog een andere tak van de familie dan? En het antwoord is ja, kennelijk wel. Blijkbaar. Het is echt niet zo moeilijk. Ik zeg het met wat nadruk, omdat het echt niet algemeen bekend is. Integendeel. Om een of andere reden ziet men Jechonias toch als een van de stamvaders van de Heer Jezus. Meestal met een korte verwijzing even naar Matthäus 24. Daarom weiger ik dat een geslachtsregister te noemen. Ik zeg altijd het zogenaamde of veronderstelde geslachtsregister Matthäus 1 bedoel ik uiteraard. Daar staat zijn naam wel, maar het maakt hem nog niet tot tot stamvader of zo, of voorvader van de Heer Jezus, want dat is hij niet. In Matthäus 1 is namelijk niet sprake van een geslachtsregister, maar van een lijst van erfgenamen. En eigenlijk niet eens van de troon, maar erfgenamen van de belofte. Waar de troon uiteraard deel van uitmaakte, want die begint bij Abraham. Er was geen troon, nog. Maar begint bij Abraham en de lijn loopt dan via Juda. Voor wat het koningschap betreft, opgenomen in beloften aan Abraham, loopt de lijn inderdaad via Juda enzovoorts. En Jechonias was een van de erfgenamen van die troon. Maar daarmee, met hem, stierf zijn tak van de familie uit. Zoals in elk geval hier uitdrukkelijk staat in Jeremia 22. Maar op andere plaatsen net zo goed. Al is het dan in beeldspraak. Het bos dat verteerd wordt, de wijnstok die verbrandt, maar niettemin, lijkt me duidelijk genoeg. Zodat inderdaad, weliswaar, de Messias zou verwekt worden uit het huis van David, maar niet uit die tak van de familie. Zodat het toch gezegd kan worden over dit Davidische koningshuis, dat het zou uitsterven. Dat is ook inderdaad wat gebeurd is, want van de andere tak heeft nog nooit iemand op de troon gezeten. En de andere tak was die van David. En dan kreeg twee zonen bij Batseba. De een was Salomo. Dat was de oudste. Nou, de oudste die heeft maar 7 dagen geleefd. Dat weet wel. Maar daar ga ik nou niet op in. En toen kwam inderdaad Salomo. Die kreeg de troon. Maar zijn broer Nathan, meen ik, niet. Maar die tak van de familie heeft al die tijd bestaan, en daar is ook inderdaad het register van bijgehouden, enzovoorts. En het is die lijn die u dan in ieder geval teruggeacht wordt te vinden in Lucas 3. Als we dan toch een geslachtsregister hebben, dan is het die van Lucas 3. Maar niet die van Matthäus 1. Nee, ik wacht op commentaar, maar kom niet. Er zit één probleem, dan zal ik het meteen zelf zeggen. Want in Lucas 3 kom je terecht bij Jozef en de Heer Jezus werd niet uit Jozef geboren. Maar was wel zijn erfgenaam. Maar tot aan Jozef is het kennelijk toch een geslachtsregister. En daar gaat het maar om. Hebben die nog? Nee? Oh.
In Matthäus is het tot Jozef. In Lucas is het tot Maria.
Nee, in Matthäus is het tot Maria. Dan moet ik goed oppassen, want dan word ik in verwarring gebracht. In Matthäus is het Maria. Volgens mij is daar Maria. En in Lucas is het Jozef. Dat zeg ik dus ook anders dan algemeen aanvaard wordt, eerlijk gezegd. Maar ik kan het ook niet helpen. Ik heb het een keer zwart op wit uitgebreid uiteengezet. Dat moet maar voldoende wezen. Nee, in Matthäus loopt het uit in Jozef, de man van Maria. Als ik me goed herinner. Maar ik wil hem maar even opzoeken. Wat ik ervan zeg, is dus niet gebruikelijk, maar kan het ook niet helpen. Ik herinner me nog goed, ik heb een keer uitgebreid alle commentaren enzovoorts, alle boeken erover gelezen. Er was een hele stapel enzovoort. Toen ben ik het zelf op papier gaan zetten. En terwijl ik bezig was het te beschrijven, kwam ik anders uit. Bleek het verhaal niet te kloppen. Dus onderweg kwam ik alsnog tot een andere conclusie als schrijvend. Ik kon er nooit onderuit. En onder andere vond ik toen dat woord zoon, hè? De betekenis van het woord zoon, dat het niks van doen heeft met afstamming. Nou ja, soms, maar meestal niet. Want dan kom je inderdaad via Jechonias bij zijn zoon Zedekia terecht enzovoort. Dan leer je wel wat zo'n woord betekent. Maar hier in Matthäus kom je terecht bij vers 11 dan maar even. Waar staat Josias. Josia, we hebben er straks wat over gelezen dus. Josia was gewoon Jechonias via het Grieks. En zijn broeders, inderdaad, omtrent de Babylonische wegvoering, overvoering, zeg maar ballingschap voor het gemak. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel. En op die grond beschouwt men Salatiel, in het Oude Testament Sealtiel, als kind, als natuurlijke zoon van Jechonias. Maar dat is een misverstand. Er is niet zo, Jechonias wordt kinderloos geschreven. En daar gaat het maar om. Dat kan dus niet. En dus leggen we eventueel, nu maar even niet, nog niet in elk geval, leg je daarnaast Lucas 3. En dan zul je zien dat het verhaal, dat Salatiel, Sealtia, daar de zoon is van een ander. En dat klopt ook precies uit de andere tak van de familie. En als deze tak van Salomo uitsterft, dan moet er een erfgenaam gevonden worden. Ja, die moet dan komen uit de andere tak van de familie. Het is trouwens in ons Nederlandse koningshuis op gelijke wijze gebeurd. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Het hield een keer op. Kijk, de namen ben ik kwijt, want ze heet allemaal Willem, weet je wel. Dus dat kan ik allemaal niet onthouden. Maar het hield een keer op, stierf uit. En toen moest er naar de andere tak van de familie gegrepen worden. Via vele generaties terug. Zo, ik weet niet meer precies hoe, maar zo was het nou eenmaal. Dus even blijven bij Matthäus 1 vers 12 dan. Na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel. Ja, als erfgenaam op de troon. Maar het was uit een totaal andere tak van de familie. Als je dat in graden moet uitdrukken, waren het er veel hoor. Want je moet helemaal terug tot aan Salomo. Of Salomo overspringen naar zijn broer, Nathan. En van Nathan weer helemaal terug naar Salatiel. Dus als je vraagt in de hoeveelste graad was het familie, dan krijg je er een hele reeks, enige tientallen in elk geval. Nou goed. En van Salatiel wordt het Zerubabel. Zerubabel, we komen hem tegen in elk geval in Zacharia. Als erfgenaam van de troon bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Er worden uitspraken gedaan over het hoofd van Zerubabel heen over de Heer Jezus. Alsof hij de Messias was. Maar hij is natuurlijk een prachtig type omdat in zijn dagen Israël terug verzameld werd. Maar hij stamde niet af van Jochonias. Nou goed, en zo verder en zo verder. En om dan de draad op te nemen. Vers 15, Eliot gewoon Eliaza en Eliaza gewoon Mattan en Mattan gewoon Jacob. En Jacob gewoon Jozef. Dan zeg maar, zie, dit is het geslachtsregister van Jozef. Maar dat geloof ik niet. Er staat Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Wat maakt dat nou uit? Wiens man hij was, wier man hij was. Het punt is gewoon, Jacob gewoon Jozef, maar je moet al gewaarschuwd zijn, want eerst stond Jochonias gewoon Salatiel, maar er zit echt een breuk tussen, van de ene naar de andere tak van de familie. Had niks met verwekken, althans met de natuurlijke voortplanting te maken. En als hier staat Jacob gewoon Jozef in vers 16, heeft het ook niks met de natuurlijke voortplanting te maken. Ja, precies. En, ja, precies. En daarom staat hier ook bij Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Want, ja, want in werkelijkheid, Jacob kreeg een dochter, namelijk Maria. Kennelijk kreeg deze Jacob geen zonen. En kennelijk had hij misschien meer dochters, maar die moeten er jonger geweest zijn dan Maria. Zo zit het in elkaar. Het is jammer voor de traditie, maar vooruit de Rooms-Katholieke traditie, want die klopt dan ineens niet meer. Maar laat maar zitten. Nee, daar ga ik nou niet op in. Hè. Maar Jacob gewoon Jozef, dat was dus zijn schoonzoon. En die was getrouwd met de dochter van deze Jacob, namelijk Maria. Zo is dat. En daarom was deze Jozef wel degelijk geen zoon Davids. Maar hij was niet de lijfelijke zoon van deze Jacob. Niet tenminste, stamde hij ook uit het huis van David, overigens. Maar dat vind je hier niet. Dat vind je namelijk weer ergens anders. Dat is inderdaad in Lucas 3. Vanaf vers 23. Hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren oud te wezen, zijnde, en dan staat het tussen haakjes, niet al zo men meende. Want dat is wel een heel verschrikkelijke vertaling, omdat die duidelijk gemanipuleerd is. Want zo kan men het woord met veel moeite nog net opvatten, naar men meende. Maar het staat er niet, het staat gewoon nomisos. En dat betekent volgens de wet. Volgens Nomos, de wet. En dus gewoon, zijnde de wettige zoon van Jozef, dan is er niks mis. Hij was weliswaar niet uit Jozef geboren, maar het was wel zijn wettige zoon. Omdat het de wettige echtgenoot was van zijn moeder. Is niks moeilijks aan. En dus wettige zoon en erfgenaam. Hè? Dus de zoon van Jozef, en dan heet het Jozef de zoon van Heli. Dat is dus de echte vader van Jozef. En daarom vind je hier wel degelijk de lijn van Jozef. En vind je in Matthäus 1 de lijn van Maria. Ja, het is een bijster simpele verklaring. En daarom is het zo opmerkelijk dat men hem gewoon niet ziet. Maar daarna, want daar ging het me niet eens om. Waar het om gaat is het met andere verhaal. Namelijk vers 27. Waar we terecht zijn bij een Juda, de zoon van Johannes, de zoon van Reza, wat het ook wezen mag, de zoon van Zerubabel, de zoon van Salatiel, die hier de zoon is van Neri, en die in Matthäus de zoon is van Jochonias. Maar hij werd de erfgenaam van Jochonias, maar hij was niet uit Jochonias geboren of door hem verwekt. Ze laat hij als standen van een Neri. Ga je nou het rijtje verder af. Hier, dan kom je vanzelf terecht bij, in vers 31, bij de zoon van Medias, de zoon van Mainan, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David. Nathan, de zoon van David. In Matthäus kom je bij Salomo, de zoon van David. Met andere woorden, Jochonias is stamde van Salomo, maar bij hem sterft de familie uit. En dus worden zijn troonsrechten overgedaan aan zijn verre neef, om zo te zeggen. Salatiel. Maar die stamt af van de broer van Salomo, namelijk van Nathan. En eigenlijk mag ons dat helemaal niet verbazen, want het zou ons hebben moeten verbazen als inderdaad daar waar het essentieel is, de oudste zoon de erfgenaam zou zijn en niet de tweede. Het werd dus toch de tweede. Want de eerste gaat mis, Salomo gaat mis, sterft uit. En dus gaat alsnog de troon na vele generaties, maar gaat alsnog naar Nathan, postuum, om zo te zeggen. En dat is de aardigheid van het verhaal, eigenlijk toch de tweede, weer zoals, ik zou bijna zeggen, bijna altijd. Maar dat is natuurlijk niet waar wat ik nu zeg, maar daar waar het in de Bijbel een rol speelt, dat eerste geboorterecht is altijd de tweede. En dat is hier dus ook het geval. Daar gaat het om. En dat is wat in deze profetie wordt aangekondigd. Dat niet alleen oordeel zou komen over het Joodse volk als zodanig en over Jeruzalem, maar dat er wel degelijk hiermee een einde zou komen, in deze generatie een einde zou komen aan dat Davidische koningshuis. Of moet ik zeggen het koningshuis van Salomo, want dan klopt het helemaal 100%. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij doen ons best terug te gaan naar Ezechiël 19. Ik hoop dat goed tot u doorgedrongen is hoe dat zit met dat geslachtsregister van de Heer Jezus, want daar gaat het om. De gedachte is namelijk heel duidelijk in Jeremia en Ezechiël. En nog zo wat plaatsen, dat dit huis van David uitsterft. Dat is ook zo. Het is echter niet het huis van David, maar het is het huis van Salomo dat uitsterft. En daarna gaat in de tijd van de ballingschap, na Jechonias, volgde weliswaar koning Zedekia, maar dat was een generatie terug. Dus na Jechonias sterft het uit, is de gedachte, waarna de troonsrechten gaan naar de andere tak van de familie. En die vindt u dan terug, in ieder geval via Lucas 3 is het idee. Dat is inderdaad eigenlijk een herhaling. Want aanvankelijk was het zo dat uit David en Bathsheba geboren werd die jongen die maar 7 dagen leefde. Ja, daar gaat het nou niet over. Het is een beeld van de gemeente uiteindelijk, maar vooruit. Maar het punt is dat die leefde maar 7 dagen en daarna, maar dat zal dan wel 9 maanden later of nog langer geweest zijn, daarna werd alsnog uit Salomo en Bathsheba geboren Salomo. Zodat de eerste zoon kreeg hem niet, maar de volgende kreeg de troon. Maar daarna herhaalt het zich, want in de praktijk was Salomo weer gewoon de oudste zoon. Maar die tak sterft inderdaad uit en daarna gaat het naar de volgende zoon, namelijk naar Nathan. Meer waren er geloof ik ook niet. Dus daar houdt het verhaal meteen weer mee op. Maar zo herhaalt de geschiedenis zich. En daarna vertel ik alsnog dat waar Jechonias van de troon gezet werd en weggevoerd werd in ballingschap om daar te sterven, werd hij voor korte tijd, 11 jaar, nog opgevolgd door zijn oom Zedekia. Maar daar vind je hetzelfde verhaal al in terug. Typologisch. Want daarmee springt dus de troon zegt springen terug. Nou, terug in de tijd als het ware naar 1 generatie eerder, maar dan de andere tak. Oom Zedekia. Maar het is in het klein de uitbeelding van wat met de hele familie zou gebeuren. De hele tak zou uitsterven en de troon zou generaties terug overgeplant worden als het ware naar de andere tak van de familie. Dat is het idee. En dan vind je het bij elkaar 1, 2, 3, 3 keer in elk geval. Geïllustreerd. En daar gaat het om. Het is dus inderdaad een belangrijke waarheid. In ieder geval historisch is dat zo. En in zekere zin, het gebeurt in onze dagen ook, maar die is nog iets moeilijker, maar dat kan ik hier wel vertellen. De troon zou terecht moeten komen bij Juda. Maar met Juda ging het verkeerd, zodat de troon terecht kwam bij Efraïm. Dat is een situatie in onze dagen. Toch? Moest bij de 2 komen, maar de 2 ging het verkeerd. En dus ging het naar de 10. Dat verhaal is dat. Daar heb je hem dus nog een keer. Nou goed. Maar daar gaat dit hoofdstuk over. Ezechiël 19. Waar we waren ongeveer bij vers 5. Neem ik de draad maar op. Want vanaf daar gaat het over de Jechonia. Of Jechonias. Of Gonia. Of hoe je maar heet. De leeuw. Nu, ziende dat zij in hopen was geweest, doch haar verwachting verloren was, dat sloeg nog op Joas, weggevoerd naar Egypte, zo nam zij een ander van haar welpen, het welk zij tot jonge leeuw stelde, dat is Jechonias. Deze wandelde steeds onder de leeuwen, werd een jonge leeuw en leerde roof te roven. Hij at mensen op. En dat is dus hetzelfde als wat in vers 3 ook al stond in verband met Joas. Gaat met deze dus ook verkeerd. Hij bekende zijn weduwen. De vertalers zijn er nooit zeker van of dat wel de goede vertaling is. Maar hij valt te verdedigen. Als je geen verstand hebt van Hebreeuws, dan vertaal je in elk geval zo. Ja, gewoon je neemt de eerste betekenis van de woorden die gebruikt zijn. En dan komt er deze vertaling uit. Er zijn ook anderen in omloop. Daar staat dat hij verwoestte de vestingen, de bolwerken of hoe zoiets maar heten mag enzovoorts. Maakt me eigenlijk niks uit nu. Want waar het om gaat, staat in de rest van het vers toch ook. Namelijk, hij verwoestte hun steden, zodat het land en zijn volheid ontzet werd over de stem zijner brulling. Kortom, het was ook een koning die zich misdroeg en in ieder geval deed wat kwaad was in de ogen des heren. En dan staat er in vers 8, toen begaven zich de volken tegen hem rondom uit de landschappen, wat het maar wezen mag, en zij spreiden hun net over hem uit. In hun groeven werd hij gegrepen, dus ook deze leeuw werd gegrepen door de volken, om zo te zeggen. En zij stelden hem in gesloten bewaring met haken, heet zoiets, net als in vers 4. Ze namen hem gevangen, opdat zij hem brachten tot de koning van Babel. En zij brachten hem in vestingen, opdat zijn stem niet meer gehoord werd op de bergen Israëls. En zo liep het met Jechonias af. Hij werd ook gevangen genomen en weggevoerd. Dit keer niet naar Egypte, maar deze naar Babel. Wat loopt, komt op hetzelfde neer. En de gedachte is een dubbele dus. Aan de ene kant wordt gesproken over de Egyptische bestemming, om zo te zeggen, van het Joodse volk, tegenover de oorsprong daarvan. Dat wil zeggen, Israël was uit Egypte afkomstig, maar de geschiedenis van Egypte, van Israël in zekere zin, zou ook in Egypte eindigen, heb ik u dus straks gezegd. Maar je kan met precies dezelfde argumenten zeggen, de geschiedenis van Israël begon in Babel, in der Galdeenland, de term wordt niet voor niks bij gelegenheid ook hier gebruikt, de Galdeeën, der Galdeeën, daar begon het namelijk bij Abraham, enzovoorts. En voor zover de geschiedenis van Israël eindigt in oordeel, eindigt het dus ook inderdaad in der Galdeenland in Mesopotamië. Hetgeen tot uitdrukking komt in de Babylonische ballingschap dan toch in elk geval. Nou goed. Maar een einde dus aan het Davidische huis. En beter het huis van Salomo. Dan vers 10. Dan krijgen we nog zo'n vergelijking. Of gelijkenis, zo u wilt. Waar staat, uw moeder was als een wijnstok. In plaats van een leeuw. In uw stilheid. Hoe men bij die vertaling komt, dat is heel ingewikkeld. Maar er staat eigenlijk gewoon in uw bloed. Uw moeder was als een wijnstok in uw bloed. De stilheid, dat komt uit andere manuscripten, want zelfs in het Oude Testament bestaat een verschil. Bestaan er verschillende manuscripten. Ik heb geprobeerd het na te gaan waarom dat in zit, want zoveel verschillen zijn er niet. Dat heb ik niet kunnen vinden, in ieder geval niet bij Ginsburg. Ginsburg. Heb ik niet kunnen vinden, dus ik weet niet. Maar er schijnen twee manuscripten te zijn waar een andere term staat dan deze. Maar, of dan bloed. En daar komt deze vertaling kennelijk uit. Maar normaal is, uw moeder was als een wijnstok in uw bloed. Geplant bij wateren, dat wil zeggen, in uw bloed van uw familie is dat dan eigenlijk gewoon, hè? Want per slot gaat om Israël en daarmee het koningshuis daarvan. Geplant bij wateren, dat wil zeggen, met zegeningen. Voldoende voedingsbodem, voldoende voeding, enzovoorts. En dan staat er, hij was vruchtbaar en vol ranken vanwege die vele wateren. Een beeld van Israël, onder de zegeningen van de Heer. Denk maar aan de boom geplant bij waterbeken uit Psalm 1. Als beeld alleen maar, hè. En dan vers 11. Daar heette de ranken ineens roeden. En hij had sterke roeden tot scepteren der heersers. De gedachte is gewoon dat de ranken van de wijnstok zo sterk waren dat ze gebruikt werden als scepter van de koning. Dat wil zeggen, die ranken worden geacht erfgenamen van de troon te zijn, de koningen uit het huis van Juda. En dus de ranken zijn scepters, is het idee. Dat Israël als wijnstok hoef ik verder niet toe te lichten, neem ik aan, want we zijn dat al tegengekomen in Ezechiël 15 en in Ezechiël 17. Daar hebben we het allemaal al over gehad, dacht ik. Dus het hoeft nou niet meer. Het is een bekend Bijbels beeld. Tot in het Nieuwe Testament aan toe. Maar goed, hij had sterke roeden tot scepteren der heersers. En de stam van elke roede, staat er dan, werd hoog tussen de dichte takken. En hij werd gezien door zijn hoogte met de menigte zijnde takken. Die menigte zijnde takken, dan wel die dichte takken, zijn twee verschillende uitdrukkingen, zijn kennelijk de aanduiding van het koninkrijk als zodanig. En de samenhang van dat koninkrijk. Want menigte zijnde takken, goed, het zijn gewoon veel takken. Maar dicht, wat vertaald is met dichte takken, staat voor hetgeen samengevlochten is. Het woord wordt trouwens ook gewoon vertaald met touw of koord of zoiets bij gelegenheid. Duidt op vlechtwerk. Het is een hele interessante, maar ik wil hem toch wel even aanhalen, ja. Het is een interessant woord namelijk, omdat het gebruikt wordt onder andere in Psalm 118... Toch? Ja. En daar is het vertaald met touwen. En dat ik het opzoek is gewoon omdat u dat dan toch maar even moet veranderen in uw Bijbel. Maar dichte takken is vertaald met touwen. Het gaat namelijk om dat wat samengevlochten is tot één geheel. Als u dus dichte takken in de Statenvertaling tegenkomt, gaat het niet om losse takken die in de war zijn, maar gaat juist om takken die samen de kruin, zal ik maar zeggen, hoe heet zoiets, van een boom of van een heest of een plant vormen. Ze zijn samengevlochten tot een samenhangend geheel. En vandaar dat ik zeg, het is eigenlijk een uitbeelding van het koninkrijk. Maar in Psalm 118 staat, vers 26, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dan weet u meteen hoe het ook alweer zat, want deze psalm wordt dus geciteerd ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. En toen riepen ze dat, Hosanna, dat is vers 25. Och Heren, geef heil. Hosanna, geef heil. En dan gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ze roepen er zelfs bij, gezegende zoon van David. Die komt in de naam des Heren. En dan vers 27. De Heer is God die ons licht gegeven heeft. Dat slaat op het aanbreken van het nieuwe verbond. Eigenlijk, natuurlijk. En dan staat er zo'n rare zin. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Daar begrijpt niemand wat van, dus je weet dan meteen, daar moet iets mis zijn. En dat wordt bevestigd doordat er het woord offer in de tekst is ingevoegd, hè, in de vertaling. Staat schuin gedrukt, dan weet je meteen, oh, de vertalers, we hebben er geen raad mee geweten. En, maar het is een heel eenvoudige verklaring voor, namelijk binden. Kan je ook gewoon opvatten als voegen bij, samenkomen, een geheel gaan vormen. Dus ik vertaal de zin met voegt u bij het feest, zoals de zingende zusjes zongen, kom tot het feest, komt alle dingen zijn gereed, enzovoort. Komt u tot het feest en het woord binden, dat lijkt helemaal niet verkeerd, omdat het per slot uiteindelijk toch echt gaat om het nieuwe verbond, hè? Maar dat even terzijde. Voegt u bij het feest en dan staat er met touwen, en dat moet je dus gewoon consequent vertalen met dichte takken, met takkenbossen. En dat is precies wat ze deden ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. Dat wil zeggen, de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Ze riepen vers 25 en 26. En ze deden wat vers 27 zegt. Zij voegden zich bij het feest, de feestelijke optocht in dat geval, met takken. Meien van de bomen enzovoort. Het was april, maar vooruit. Er stond meien. Nou, zitten. En dan staat het tot aan de hoornen van het altaar. En de hoornen van het altaar zijn er altijd vier. En ze staan voor de vier windrichtingen. En daarmee staan ze voor de hele wereld. Dat betekent gewoon dat het feest van het nieuwe verbond is aangebroken. Men zou zich daarbij voegen. En de dichte takken in zichzelf zijn een beeld van het koninkrijk. En zo is het dus inderdaad in Ezechiël 19 ook. Degene die samengevoegd zijn tot het feest, een feestelijke boomtakken in dat geval. Nou ja, goed, en als u zegt het is toch wel wat ingewikkeld, zeg ik ja, maar het is poëzie. Dit is een psalm. Met veel stijlfiguren en symboliek enzovoorts. Maar dat is wat het is. En op de zogeheten intocht in Jeruzalem wordt het bevestigd. Trouwens, een paar dagen later waren de Heer en zijn discipelen bijeen in de opperzaal. En het laatste wat ze daar deden. Nou, wat deden ze daar het laatst? In die opperzaal? In de nacht dat hij verraden werd, vier dagen later. Hè? Huh? Wat is het laatste wat ze daar deden? Zo laat mogelijk. Nee, na de maaltijd stond hij op, was de voeten. Dus het gaat nog veel verder, dat verhaal. Dat was het laatste wat ze deden. Zij zongen de lofzang. Hè? Dat waren enige psalmen. Ik weet niet precies. Maar de laatste van die psalmen was psalm 118. En dit waren dus de laatste woorden die uitgesproken werden in de opperzaal. Deze woorden. En dat vier dagen na de intocht in Jeruzalem, waarbij dezezelfde woorden werden aangehaald. En toegepast. Want het is een uitdrukking van het aanbreken van het nieuwe verbond. Het is natuurlijk vooruitgrijpend op zijn opstanding. Daar gaat de psalm dan in hoge mate ook inderdaad over. Maar het is die psalm die zegt, de steen die de bouwlieden verworpen hadden is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dat werd door de Heere Jezus aangehaald in de dagen tussen de intocht en de bijeenkomst in de opperzaal. Het waren maar vier dagen, maar in die tijd haalde hij het aan. Toen hij de gelijkenis vertelde van die boze wijngaardeniers. Wat zal de Heer met die wijngaardeniers doen? Aan een ander volk verhuren, geven. Aan een ander volk dat wel zijn vruchten zal voortbrengen. En daarna zei hij, en heb je nooit gelezen, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dus die psalm wordt in ieder geval drie keer in die paar dagen aangehaald. Maar het is een uitbeelding van de situatie in onze bedeling, waarin het feest inderdaad begonnen is, maar niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Als ik het zo letterlijk mogelijk zeg, op de Olijfberg. Maar het kan net zo goed zijn aan de einde der aarde, via de vier hoornen van het altaar. Maar laat me zitten. Hebben we hem nu? Maar goed, die dichte takken weten we nu. Die dichte takken zijn gewoon een beeld van het koninkrijk. Bindt u tot het feest, is eigenlijk een uitbeelding van het nieuwe verbond. En niet meteen zeggen dat het verbond in het Hebreeuws een ander woord is dan wat hier gebruikt wordt. Dan zeg ik, nee, maar in het Nederlands is het wel hetzelfde woord, dus dat is wel aardig. Hè? Maakt me niks uit, het zijn toch synoniemen. Dus, kom tot het feest, onder het nieuwe verbond. En met die dichte takken die erbij genoemd worden, heb je een uitbeelding van het koninkrijk. Hetgeen een beschrijving is van de situatie. Sinds dat de steen door de bouwlieden verworpen is geworden, terwijl hij geworden is tot hoofd des hoeks van een andere tempel. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in het Oude Testament of in het Matthäus-evangelie? Toch? Ja, ja, de Heer haalde deze psalm aan. Trouwens, weer een paar dagen later zijn we bij Petrus in Handelingen 4. Dus een paar weken later, een paar weken later. En dan zegt Petrus tegen het Sanhedrin over de Heer Jezus. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, verworpen is geworden. Handelingen 4. Hetzelfde verhaal. Kan niet mis. Nieuw verbond en een koninkrijk, maar verborgen. En uitgebeeld in de tijd op de Olijfberg met die takken van de bomen waarmee ze zwaaiden, ontleend dus aan deze psalm. Nou goed, dan weet u dat ook weer. Dan ga ik toch weer terug naar Ezechiël 19. Waar staat in vers 11 over die wijnstokken? Je had sterke roeden tot scepteren. Dat wil zeggen, koningen kwamen eruit voort. En de stam van elke werd hoog tussen de dichte takken. Dan heb je de koning in zijn koninkrijk. Dat is het idee. En hij werd gezien door zijn hoogte met de menigte zijnde takken. Het is hoofdzakelijk de beschrijving van het koningshuis natuurlijk in de dagen van David. En waarschijnlijk nog meer de dagen van Salomo. Maar daarna gaat het fout vanaf vers 12. Waar staat... Maar hij werd door grimmigheid uitgerukt en ter aarde geworpen. Slaat op dat hele huis dus, hè. Hij werd door grimmigheid uitgerukt en ter aarde geworpen en de oostenwind... De Babyloniërs. De oostenwind heeft zijn vrucht verdroogd, zijn sterke roeden zijn afgebroken. De sterke roeden, dat waren de koningen. En zijn verdroogd, het vuur heeft ze verteerd, militair geweld enzovoorts. En nu is hij geplant in een woestijn, in een dor en dorstig land. Dat is dus het volk inmiddels in Babylonische ballingschap, want daar was het al, hè. En vervolgens, daartoe is een vuur uitgegaan. De beschrijving van nog steeds hetzelfde. Er is een vuur uitgegaan, uit een roede zijn er takken, dat zijn vrucht verteerd heeft, zodat aan hem geen sterke roede is tot scepter, enzovoorts. Men is het er niet over eens, ik ook niet trouwens, of het nou hier gaat over Jechonias of over Zedekia. Jechonias die met het volk werd weggevoerd in 598. Of Zedekia die hem opvolgde tot 587 toen Jeruzalem definitief verwoest werd. Maar ik denk ook, ja, als we het daar niet over eens kunnen worden, waarom zouden we het er dan over eens worden? Het gaat niet om iemand helemaal persoonlijk. Het gaat om hoe het afloopt met het koningshuis uiteraard. En ik denk dus eerlijk gezegd dat helemaal niet de bedoeling is dat we er één naam bij zetten. Maar het gebeurde dus in zekere zin twee keer. En dus staat er, daartoe is een vuur uitgegaan uit een roede zijner takken. Of dat nou de opstand van Jechonias was, waardoor het oordeel kwam over Israël, over het Joodse volk. Of het was de opstand van Zedekia, waardoor uiteindelijk Jeruzalem verwoest en zelfs verbrand werd. Ja, het maakt niks uit, dan heb je hem twee keer. Maar dan staat er dat zijn vrucht verteert, zodat zijn vrucht is verteerd. Vrucht is wat het voortbrengt. Het is verteerd, staat er. Zodat aan hem geen sterke roede is tot scepter. Aan de wijnstok. Er is geen sterke roede meer over die als scepter gebruikt kan worden. Dat wil zeggen, er komt uit dit huis niet meer iemand voor die koning zou zijn. En eventueel is er wel iemand geweest. Want er staat, er is melding van zijn vruchten. Er is vuur uitgegaan uit een roede zijn de takken. Dat zijn vrucht verteerd heeft. En ik denk dan, nou, als je de naam invult, dan moet je Jechonia invullen. Dan klopt het precies, want dat was de laatste generatie uit dat huis. En ik denk dat het daar over gaat. In ieder geval in het laatste deel van vers 14. Gaat om dat dat huis, koningshuis, zou uitsterven. En dan moet je dus niet de lijn van Zedekia, oom Zedekia, volgen. Maar gewoon Jechonias, dat was de laatste, jongste generatie daarvan enzovoort. Jechonias heeft zonen gehad, want ze worden bij gelegenheid genoemd. Maar zijn weggevoerd in Babel, zijn daar kennelijk omgekomen en kennelijk kinderloos. Dus daar houdt inderdaad de familie op. Dat is het idee. En daarom kan er staan dat zijn vrucht verteerd heeft, zodat aan hem geen sterke roede is tot scepter. En dat is precies hetzelfde. Van hem zal niemand meer uit zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Israël. Schrijf hem dus kinderloos. Niet omdat hij geen kinderen had, letterlijk. Maar daarvan is niemand meer op de troon gekomen en de familie is vervolgens uitgestorven. Dat is het idee. En vandaar deze weeklagen. En ik denk dat het voor de Jood heel moeilijk wordt om antwoord te geven op de problemen die hier dan naar voren gebracht worden. Want wat hier aangekondigd is, is natuurlijk op allerlei wijze vervuld. Men zou Met enige moeite, moet ik u zeggen. Maar men zou het inderdaad, de hele gedachte, over de Babylonische ballingschap heen kunnen tillen. Tot in de dagen van de Tweede Tempel. Ik gebruik de traditionele jargon uit Israël nu. Men bedoelt tot in de dagen van de Heer Jezus en zegt tot in de dagen van de Tweede Tempel. Volgens mij was het de vierde, maar ik heb anders geteld. Ja, laat maar zitten. De historici noemen het de Tweede Tempel. De theologen niet, die noemen het de Derde Tempel. En ik noem het de Vierde, omdat ik de tabernakel meetel. Om een of andere reden die ik hier nou niet zal uitleggen. Maar de Tempel van Herodes, tot in die dagen. Want in die dagen waren er erfgenamen van de troon. Zij het dan niet uit de tak van Salomo via Jechonias. Hoewel iedereen dat denkt, kennelijk. Maar zij het dan uit de tak van Nathan, maar daar kom ik dan niet op terug. Maar er waren erfgenamen van de troon van David. En vandaar ook dat de Heer Jezus genoemd wordt, gij zonen Davids. Dat wist kennelijk ook iedereen dat hij dat was. Want hij werd zelfs zo genoemd door mensen die helemaal niet tot zijn discipelen hoorden. Jezus, gij zonen Davids. Het was algemeen bekend dat hij zoon van David was. En ik zeg altijd met genoegen bij dat dat ook nooit bestreden geworden is. Niet in de Bijbelse geschiedenis en ook niet in de ongewijde geschiedenis en ook niet binnen het Jodendom. Tot in onze dagen. Nog nooit. Het is nooit bestreden. Eenvoudig omdat als het in die dagen geaccepteerd werd, kennelijk dat hij zoon van David was. Punt 1. Als het niet zo geweest zou zijn, zou het meteen tegengesproken zijn. En als het gezegd wordt en het wordt niet tegengesproken, dan is dat zo. Want algemeen bekend is dat tot in die dagen een zeer nauwkeurige bevolkingsadministratie werd bijgehouden onder de Joden. Ik denk dat een van de belangrijkste redenen voor het verbranden van de tempel was de vernietiging juist van dit bevolkingsregister. Om via het verbranden van het bevolkingsregister een einde te maken aan het bestaan van het volk. En vandaar dat men tot in onze dagen nog altijd discussieert over de vraag wie is een Jood. Ik krijg elke week het nieuwe Israëlitisch Weekblad. Ik heb niet helemaal goed opgelet, maar ik geloof dat er geen week voorbij gaat. Met andere woorden, ik geloof dat in elke aflevering wel weer iets staat over deze kwestie. Wie is een Jood? Er is altijd wel weer wat aan de hand over. Is iemand Jood of niet? En eerlijk gezegd, men weet het niet, men maakt er alleen afspraken over om daarna weer uitzonderingen te maken enzovoorts. En er is al zoveel jurisprudentie over dat iedereen wel kan bewijzen dat hij een Jood is. Ja. En dus, men weet het niet. Maar dat is nou precies waar het om gaat. Voor zover dat koningshuis van David dan wellicht toch bestond in de dagen van de Heer Jezus. En het bestond, zei het dan niet via Jechonias. Is er ook in die dagen een eind aangekomen. Dat is ook algemeen bekend gegeven binnen het Jodendom. Voor zover er afstammelingen van dat huis zijn, weten we niet wie het zijn. Ik valt ook niet te bewijzen. Maar nog een nette, want wat minder bekend is, maar wat wel degelijk zwart op wit staat in de geschiedenis, in de historie, geschreven klassieke geschiedenis, is dat in de dagen van in de dagen van Handelingen, zal ik maar zeggen. Ik weet niet meer welke keizer het was, maar onder een van die keizers heeft men al het mogelijke gedaan om de familie van David, alles wat eventueel van David zou kunnen afstammen, om dat uit te roeien. En de kans is groot dat dat ook inderdaad gebeurd is. Sorry dat ik het nou uit hoofd niet weet, maar ik heb er vanmiddag domweg niet aan gedacht. Maar dat is wel degelijk gebeurd. Of dat in het kader van Jodenvervolging was, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval in het kader van Christenvervolging. En vergis u niet, het onderscheid werd door de Romeinen in de tijd, althans aanvankelijk, helemaal niet gemaakt.